Allemaal. Ook van mijnentwegen een heel gezegend 2022 toegewenst. Hopelijk komen de problemen allemaal een beetje meer in orde. Maar hoe dan ook, voor ons christenen is er altijd hoop. En uiteindelijk komt het allemaal in orde. Ik wil beginnen met een paar verzen uit het begin van het Johannesevangelie. Dus het evangelie van Johannes, waar we al daar juist uit gelezen hebben. Maar nu hoofdstuk 1. En het begint eigenlijk met een prachtige aankondiging. Ik lees vanaf vers 4, hoofdstuk 1, vers 4. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes, en deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, omdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Eventjes tot daar. Nu, dat is een geweldige aankondiging. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Nu, het is inmiddels alweer 3 weken geleden dat we Kerstmis gevierd hebben. En dat betekent tegelijkertijd dat nu ook de donkerste periode van het jaar achter ons ligt. Jullie kennen ongetwijfeld die uitdrukking, de 6 donkere weken. Dat is een periode waarin het letterlijk de donkerste periode van het jaar is. De periode dat het licht is, is maar ongeveer 8 uur, terwijl het ongeveer 16 uur donker is, dus dubbel zo lang. Maar goed, dat ligt nu achter ons. En let op, de meeste mensen vinden daar dan ook wel iets op, want wat hebben we gedaan? We hebben onze huizen gevuld met licht. Met kaarsjes en met lampen en lichtslingers en wat weet ik nog allemaal. Buiten was het donker, maar binnen was er licht. En het belangrijkste voor ons christenen is dat wij iemand kennen die ooit van zichzelf gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen. Ik denk dat is een van de meest gekende uitspraken van onze Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. Maar heeft u zich ook afgevraagd, waarom zei hij dat eigenlijk? Wat waren de omstandigheden? Waar, wanneer, in welke omstandigheden heeft de Heer Jezus dat gezegd? Wat was zo'n beetje, zeg maar, de context? Wel, die uitspraak vind je ook in het Johannesevangelie. Dat is een van de hoofdthema's in dat evangelie, licht en het contrast met duisternis. En die uitspraak vind je in hoofdstuk 8, Johannes hoofdstuk 8. Namelijk in vers 12. En daar lees ik wederom: dan sprak Jezus tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Merk eens dan vooral op wat de Heer Jezus niet zegt. Hij zegt niet: ik breng licht, of ik verspreid licht, of ik geef licht, wat natuurlijk ook waar zou zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar hij zegt: ik ben het licht der wereld. En als je goed kijkt naar dat vers, hoe dat vers begint, hè, wederom, dan sprak Jezus tot hen, dan zie je dat we als het ware midden in een soort gesprek of zelfs discussie zitten. Wederom dan sprak Jezus tot hen. Wie zijn die hen? Wel, dat lees je in het volgende vers. Vers 13. De fariseeën dan zeiden tot hem: gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. En het eerste woordje van vers 12, wederom, dan sprak Jezus tot hen, wijst dat het een soort van vervolg is. Het gesprek was al eerder begonnen, of de discussie was al eerder gestart. En wat was daaraan vooraf gegaan, aan die geweldige uitspraak? Wel, dat pijnlijke incident met diezelfde fariseeën en schriftgeleerden die een vrouw bij de Heer Jezus brachten die, ze zeiden, op heterdaad betrapt hadden, op overspel. En ze kwamen nu met een vraag bij de Heer Jezus: wat moet er nu met haar gebeuren? We hebben ze betrapt op heterdaad. De wet zegt, Mozes zegt dit, nu wat zegt gij? Maar wat heeft dat nu te maken met licht en duisternis? Wel, kijk hoe dat incident begint, hoofdstuk 8, vers 2. Hoofdstuk 8, vers 2, 's morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neer en leerde hen en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt enzovoort. Dus nu weten we al iets meer, we zijn dus in Jeruzalem, of nog nauwkeuriger, we zijn in de tempel in Jeruzalem, waar de Heer Jezus aan het onderwijzen is, aan het leren is. Maar ook in vers 2, hoofdstuk 8, vers 2, staat er, desmorgens vroeg was hij weer aanwezig in het tempel. Opnieuw worden we gewezen op een vervolg op iets dat zich eerder in de tempel heeft afgespeeld. En dat vind je in hoofdstuk 7. En waar gaat hoofdstuk 7 over? Over een feest, namelijk over de viering van het loofhuttefeest. Met andere woorden, de uitspraak, ik ben het licht der wereld, vond plaats na de viering van het loofhuttefeest, een feest dat een ganse week lang duurde. En onmiddellijk na dat incident, met de vraag of die overspelige vrouw niet moet gestenigd worden. Nu, het loofhuttefeest was net als het bekende Pascha een van de grote feesten in Israël, nog altijd gevierd, hè? Een feest door God zelf ingesteld. Het Pascha is vooral een herinnering aan de uittocht uit Egypte, de bevrijding van hun slavernij. Het allereerste Pascha werd in Egypte zelf gevierd aan de vooravond van hun vertrek. Het loofhuttefeest is een herinnering aan wat daarna gebeurde. Aan de tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. Dat lees je bij de instelling van dat feest. In Leviticus hoofdstuk 23 vind je een opsomming van al die feesten en met commentaar van de Heere God zelf via Mozes. En voor dat loofhuttefeest, dat lees je dat de Heere zegt, in loofhutten zult gewone 7 dagen, dus een ganse week, opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen of in tentjes heb doen wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. Dat is een beetje raar, zo op het eerste zicht. Nu, het Pascha, dat snappen we allemaal onmiddellijk. Dat is een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dat is een herinnering aan de bevrijding van die slavernij. Dat was een belangrijk hoogtepunt in de geschiedenis van Israël. Dat snappen we allemaal, dat het goed was om dit jaarlijks te herdenken. Maar dat loofhuttefeest, wat was er zo bijzonder aan die jarenlange tocht door de woestijn, op weg naar het beloofde land, toen ze allemaal in hutjes of in tentjes en door die woestijn trokken? Waarom was het nodig om daar elk jaar een ganse week lang aan herinnerd te worden? Mijn antwoord is het volgende. Toen ze door die woestijn trokken op weg naar het beloofde land met hun tentjes, met hun hutjes, zij waren niet de enige die door die woestijn trokken met een tent. De Heere God ging namelijk zelf ook mee met hen en hij had ook zijn tent, een hele bijzondere tent, de tabernakel of ook wel genoemd de tent der samenkomst. Dus God zelf ging met hen mee de ganse tocht door de woestijn. En ze konden letterlijk zien dat hij in hun midden was. Niet alleen die tent die in het midden stond, maar er was ook die wolkkolom overdag. En 's nachts nam ze de vorm aan van een vuurkolom. Dus ze konden letterlijk zien dat God in hun midden was. En als ze een vraag hadden, als ze een probleem hadden, konden ze naar de tent der samenkomst. En via Mozes God om raad, om wijsheid of wat dan ook wat ze nodig hadden vragen. En God ging niet alleen met hen mee. En hij beantwoordde niet alleen hun vragen, maar hij zorgde ook voor hen. Hij zorgde voor eten, hij zorgde voor water, hij zorgde voor leiding, hij zorgde voor bescherming, hij zorgde voor alles wat ze nodig hadden. En elke dag konden ze zien, ja, hij is in ons midden. De wolkkolom, de vuurkolom. En ik kan me voorstellen dat dat bijzonder geruststellend moet geweest zijn. Want zo'n tocht door de woestijn is niet zonder risico's. Maar als God zelf daar in uw midden is, ja, nu, dat maakt een groot verschil. Ben je het een beetje te snappen waar het Loofhuttenfeest om gaat? Een herinnering aan die tocht, toen ze samen met de Heer door de woestijn trokken, elk in hun eigen tentje. Met andere woorden, een soort herinnering aan wat je zou kunnen noemen de goede oude tijd. Toen ze konden genieten van Gods zichtbare gezelschap. De zegeningen die daarmee gepaard gingen. En dus was het Loofhuttenfeest niet alleen een herinnering aan vroeger, maar tegelijkertijd ook een aansporing om dat in zekere zin opnieuw te beleven. Om God echt te gaan zoeken. Ga uit uw stenen, comfortabele huizen, ga de tuin in, een ganse week lang, ga daar kamperen, een soort van lockdown. Vergeet al uw materiële beslommeringen, ook al uw materiële comfort. Richt uw aandacht nu volledig op mij. Besef wie ik ben. Besef wat ik voor u beteken of wil betekenen. Vestig uw aandacht op mij, zoek mij. En weet je, als je het gaat lezen bij die voorschriften in het Oude Testament, rond dat Loofhuttenfeest, dan staat daar een heel bijzonder, eigenlijk ja, een gebod bij. Dat staat letterlijk, en gij zult vrolijk zijn. Ik denk dat was een van de meest aangename geboden die de Israëlieten gekregen hebben. Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heren, uw God, 7 dagen lang. En dan proef je eigenlijk al iets van het plezier dat de Heere God zelf had, van ze nu allemaal in de tuin, als het ware, heel dicht, close te ontmoeten, en zodanig dat ze echt met elkaar konden bezig zijn. En weet je, de religieuze leiders in Jeruzalem, die hadden dat, ik moet toegeven, heel goed begrepen. Er valt behoorlijk wat negatiefs te zeggen over hen, maar dat hadden ze goed begrepen. En dat kon je zien aan verschillende ceremonieën die ze hadden toegevoegd aan de viering van het Loofhuttenfeest. Ten eerste wat ze deden was naar het badwater van Siloam gaan in Jeruzalem. En daar schepten ze water uit dat bad. En ze brachten het naar de tempel en ze goten het uit aan de voet van het altaar. En ze deden het als herinnering aan de tocht door de woestijn, toen God zorgde voor water, dat hij zelfs water uit de rots deed vloeien. En ze citeerden daarbij een tekst uit Jesaja, in de hoop op de vervulling ervan. En die tekst die luidt als volgt, ik citeer u uit Jesaja hoofdstuk 44, vers 3, waar God door via de profeet zegt, ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. En zei de Heer, alsjeblieft doe dit, we hebben dorst naar u. Dus ze snapte waar het loof uit de feest om ging. Geef ons uw geest. Dus ze getuigden van hun dorst, van hun verlangen naar God zelf. U weet wat Jezus deed op het hoogtepunt van dat loof uit de feest, op het einde, toen het feest een climax bereikte. Ik ga het u tonen, kijk in hoofdstuk 7, Johannes hoofdstuk 7, vers 37. Vers 37, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met andere woorden, die dorst naar God zelf, die wordt eigenlijk vooral gestild door Gods geest. En, zei de Heer Jezus, Gods geest staat op het punt om uitgestort te worden, via mij. Dorst hebben naar God is prima, maar blijf niet dorstig rondlopen, kom tot mij, zei de Heer Jezus. En dan deden de rabbies, de religieuze leiders in Jeruzalem, nog een tweede iets tijdens dat loof uit de feest. Ze brachten tientallen extra kandelaars naar de tempel en ze vulden de tempel letterlijk met licht. En ze deden dit als een herinnering aan Gods leiding tijdens die tocht door de woestijn, die wolk en die vuurkolom. Toen zagen ze letterlijk Gods tegenwoordigheid. Ze moesten hem niet zoeken, ze wisten exact waar hij te vinden was, de tent der samenkomst. En opnieuw citeerden ze daarbij een tekst uit Jesaja, het hoofdstuk 42, vers 16, in de hoop op de vervulling ervan. En ik lees u die tekst even voor, waar God via de profeet zegt, ik zal de blinden leiden op een weg die ze niet kennen. Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die ik zal doen en niet nalaten. En ze zeiden, Heer, alsjeblieft, geef ons licht. We hebben licht nodig. Toen het feest voorbij was, de dag na dat weekfeest, hoofdstuk 8, vers 2, 's morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neer en leerde hen en gaf licht. En vers 12, wederom dan sprak Jezus tot hen en zei, ik ben het licht ter wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Met andere woorden, die beloften in Jesaja worden nu letterlijk vervuld. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, jullie hebben al die extra kandelaars in de tempel niet nodig. Het licht is hier, ik ben het licht. En wat doet hij dan in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 9? Hij opent de ogen van een blind geborene. Dus de profetie, de belofte van Jesaja gaat letterlijk in vervulling. Jullie hebben nood aan licht, zei de Heer Jezus? Geen enkel probleem. Maar blijf niet blind rondlopen. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Dus wat die religieuze leiders deden in Jeruzalem, was water naar de tempel brengen, was de tempel vullen met licht. Dat zijn mooie symbolen. Prachtige ceremonieën. Dat is wat mij betreft niks verkeerd mee. Ook wij maken gebruik van symbolen en ceremonieën. Bijna elke dag zonder dat we daar echt bij nadenken. Bijvoorbeeld, als we elkaar ontmoeten, elkaar een hand geven. Ja, natuurlijk, nu met corona is dat minder evident, maar je snapt wat ik bedoel. En dat is een heel mooi symbool om iemand welkom te heten, om vriendschap te tonen of positieve gevoelens te uiten. Maar als iemand een hand heeft, terwijl je hem in je hart haat of vijandige gevoelens hebt, dan klopt het niet, is het niet? Een van de mooiste symbolen is een trouwring. Die tijdens een huwelijk uitgewisseld wordt. Het is een prachtig symbool van trouw en nooit eindigende liefde. Maar wat als je daarna overspel pleegt met die trouwring aan je hand? Is dat niet verschrikkelijk? Wat ben je dan met zo'n symbool? Het allermooiste symbool, daar hebben we zojuist gebruik van gemaakt. Brood en wijn. Een nieuwe verbond dat de Heer Jezus heeft ingesteld. En tegelijkertijd waarschuwt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 11, wees voorzichtig met die symbolen. Als je niet beseft waar ze voor staan, als je de realiteit achter de symbolen niet ziet of erkent, beter van ze niet te gebruiken. Wat ben je met een symbool als het niet in overeenstemming is met de werkelijkheid? Wat voor zin heeft het kerstmis te vieren, je huizen te vullen met licht, als hij die zegt, ik ben het licht, niet welkom is? Waar zijn we mee bezig? Kijk wat er gebeurt tijdens dit loofhuttefeest. Waarbij de Heer Jezus hen uitnodigt, als je dorst hebt, kom tot mij. Als je licht nodig hebt, hier ben ik. En hoe reageren ze? Wel, kijk terug in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vers 30. Tijdens de viering, te midden van de viering van het loofhuttefeest. Kijk wat ze doen. Vers 30, ze trachten hem dan te grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En kijk ook naar vers 43 en 44. Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem, en sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Dus dit is nu hun reactie op het bezoek van God, die ze zoeken, die ze vereren, die nu letterlijk in de persoon van zijn zoon in hun midden is. En ze willen het licht uitdoven. En kijk nu naar dat incident de dag na het loofhuttefeest. Hoofdstuk 8, vers 2. 'S Morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En hij zette zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt. En ze stelden haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Nu kijk, Gods woord zegt van zichzelf dat het ook licht verspreidt. Het openen van uw woord verspreidt licht. En ze komen met dat woord, het Oude Testament, de Tora, de voorschriften van Mozes, ze komen daarmee naar de Heer Jezus toe. Maar gebruiken ze het als licht? Ik denk het niet. Ze passen het totaal verkeerd toe. Ze maken misbruik van het woord om het licht te doven. Om Gods zoon in discrediet te brengen. om hem op iets te betrappen waardoor ze hem zouden kunnen aanklagen. Met andere woorden, hoe blind, hoe verduisterd kan een mens zijn? En merk hun blindheid op in de rest van wat er beschreven staat. Ik lees verder in vers 6 de reactie van de Heer Jezus. Een beetje merkwaardig zo op het eerste zegt hij. Er staat maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar en weer bukte hij neer en schreef op de grond. Dat is vreemd, op het eerste zegt. En misschien nog vreemder dat Johannes ons niet vertelt wat hij schreef op de grond. Johannes vindt het belangrijk dat we weten hoe hij schreef op de grond. Met zijn vinger. Niet met een stift, een stokje, een takje, met zijn vinger. Met andere woorden, wat wil Johannes ons hier duidelijk maken? Of wat wil de Heer Jezus aan zijn aanklagers duidelijk maken? Is het ooit nog eens gebeurd dat iemand met zijn vinger iets heel belangrijks opgeschreven heeft? In Exodus hoofdstuk 31 lezen we over de twee stenen tafelen. En er staat letterlijk, hij gaf aan Mozes de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. Wat een signaal heeft de Heer Jezus hier. Hij die de stenen tafel beschreven heeft met, je zult dit niet en je zult dat niet, is opnieuw aan het schrijven. En ze zien het niet. Want ze blijven vragen, ze blijven aandringen, ze willen hem in de val lokken. Ze beseffen niet dat ze oog in oog staan met de allerhoogste rechter, hij die dit geschreven heeft. Ze zien het niet. Ze vullen de tempel vol met kandelaars, vol met licht. En ze zijn stekenblind. Vandaar de oproep in hoofdstuk 8, vers 12, na het incident. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En de fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Ah, oké, dus de discussie is gesloten. Het is toch soms niet te geloven, hè? U snapt dat licht en duisternis hier vooral ook in figuurlijke zin, in geestelijke zin gebruikt worden. Duisternis staat symbool voor onwetendheid, voor verwarring, voor blindheid. Het onvermogen om de waarheid, om de werkelijkheid te zien zoals ze is. Licht staat voor inzicht. Inzicht in de werkelijkheid. Oog hebben voor de waarheid. Echte kennis. Weten. Zien waar het hem effectief om gaat. Ik wil eindigen, afsluiten met nog iets te zeggen over die coronacrisis. Het is nog niet voorbij, hè? En het is nu al 2 jaar. En ik heb geen idee wanneer het voorbij zal zijn. En het is lastig, hè? Het is heel vervelend, omwille van al die beperkingen. Op zeker ogenblik een letterlijke lockdown. Kon je bijna niks meer doen. En wie weet wat er ons nog te wachten staat. En toch zou ik jullie willen oproepen om te proberen daar ook het positieve van te zien. Staat er niet ergens in de Bijbel, God doet alle dingen medewerken, ten goede? Romeinen 8, ergens vers in de 20. God doet alle dingen medewerken, ten goede. En nu hoor ik jullie bijna luid op denken, corona, lockdown, wat is daar nu positief aan? Wat is daar nu voor goeds aan? Wel, hangt er vanaf hoe je het bekijkt, hè. Weet je wat het probleem is? Ons leven kan op zeker moment zo ontzettend druk zijn. We leven in een wereld waar er zoveel mogelijkheden zijn. En we willen ze allemaal gebruiken. En we lopen van hier naar daar. En we zijn met 10 dingen tegelijk bezig. En voor we het weten is ons leven voorbij. En lopen we risico dat we het allerbelangrijkste vergeten. En ik heb de indruk dat God nu met die huidige situatie ons een aantal dingen wil duidelijk maken. Ons terug herinneren hoe kwetsbaar we zijn. De mens denkt dat hij het allemaal onder controle heeft. En één klein, onnozel, onzichtbaar virusje heeft Hans ons leven overhoop gehaald. Een aantal dingen gewoon stopgezet. En ten tweede denk ik dat de Heer misschien ook wil duidelijk maken. Kom nu eens tot rust. Vier nu eens loofhuttenfeest. Misschien is die lockdown een soort van loofhuttenfeest. Snap je wat ik bedoel? Waarbij we een aantal zaken niet meer kunnen doen. En dat is eigenlijk niet zo erg. Want het belangrijkste kun je wel doen. In je hutje, in je tentje. En dat is dat woord. En dat is God zoeken. En dat is tijd maken voor hem. En dat is genieten van hem. Gij zult vrolijk zijn. Een ganse week lang. Dat moeten we leren weer, denk ik. En dat is wat ik jullie toewens. Ik weet niet wat de toekomst allemaal in petto heeft. Zeker niet wat het virus betreft. Maar leer altijd naar het positieve te kijken. En daar gebruik van te maken. En wees dankbaar voor het licht dat je gekregen hebt. Waarbij je de dingen anders kunt zien dan de mensen die God niet kennen. En vind daar rust en vrede in. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw Zoon, de Heer Jezus, die inderdaad licht gebracht heeft. En ik wil u danken, Heer, dat u in mijn bestaan licht gebracht hebt. Tegelijk wil ik ook bidden om genade om zoveel mogelijk van dat licht gebruik te maken. Zodanig dat we het niet gaan wegstoppen, laat staan, uitdoven. Leer ons te wandelen bij dat licht en daar gebruik van te maken. En leer ons ook om dicht bij u te blijven. Van u te genieten. Oog te hebben voor uw zegeningen. Oog te hebben voor wat het allerbelangrijkste is. En dat is uzelf, Heere, en onze relatie met u. Dit is zo kostbaar. En we hebben deze voormiddag herdacht wat het u gekost heeft om dat mogelijk te maken. Wat een prijs u daarvoor betaald hebt. Dank u wel daarvoor. Amen.